Goedenavond gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van de Wind voorgaat. De schriftlezing van vanavond is uit Matteüs 27 en 2 Petrus 2. De kerkdiensten van woensdag 14 maart. Dit is de biddag voor gewas- en arbeiddienst. Dan gaat 's morgens om 10:30 voor dominee Van de Wind. Dit is een dienst samen met de leerlingen van basisschool De Bron. 'S Avonds om 7:30 is eveneens een dienst waarin voorgaat dominee A. van Zetten. Zondag 18 maart 2018. In de morgendienst om 9:30 hoopt proponent Jea de Kruif uit Oud-Albelas voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. Vanavond zijn er 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de diaconie-collecte bestemd voor het werk van Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek. De voorzang van vanavond is Psalm 122 vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En we zingen ook vers 2. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar dark die van Gods gunst getuigt. Beide versen zingen we ritmisch. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst toe.
onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 3, de versen 1 en 2, in deze dienst op de avond van de vijfde Lijdenszondag. En we zullen ook vanavond bijzonder stilstaan bij het lijden van Christus. En dan zingen we nu van Psalm 3, vers 1. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. En ook vers 2, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Nadat wij het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 89, vers 20. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Psalm 89, vers 20. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en de kerk van over heel de wereld doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe God en Vader, ook voor deze avond stellen wij onze hoop op U. In het vertrouwen dat U onze hoop niet zult beschadigen. We weten ons samengeroepen als gemeente. Op de avond van deze dag, nu we in de gelegenheid zijn om in alle vrijheid, ook vanavond, bij elkaar te zijn, uw naam te belijden, en te luisteren naar de verkondiging van uw woord. U danken wij daarvoor. Zo mogen we uw gemeente zijn, hier in de kerk en ook met degenen die thuis luisteren. Zo mogen we de schriften openen om die woorden van u te lezen, te horen, ter harte te nemen. En nu bidden we om uw Heilige Geest. Wilt u ons verstand verlichten? Wilt u zelf dan ook deze avond geven en opnieuw geven, dat we uw woorden ook zo horen, zo begrijpen, zo de kracht ervan in ons leven mag uitwerken. Dat wij daardoor aan u verbonden zijn, dat we daarin juist ook die levende verhouding met u mogen hebben. Door te luisteren, door te geloven, door daardoor ook ons geleid te weten, genade te ontvangen. En Heer, we danken u dat u zo toch ook werkt in deze wereld, de eeuwen door. U bent de God die spreekt tot uw volk Israël, door de profeten, door de schriften. Die spreekt door de apostelen en door de verkondiging van het evangelie. En zo worden mensen geraakt en gaan ze uw liefde kennen. En vinden ze verlossing in het bloed van Christus. Komen mensen tot bekering. Wordt uw gemeente toegerust. We prijzen uw grote naam. Vanwege dat wonderlijke, dat grote dat u doet. Via de verkondiging van het woord. En zo mogen we toch ook voor deze avond verwachting hebben. En we bidden, Heere, wilt u ook ieder van ons daarin een zegen geven. U kent ons. U weet hoe we ons leven leiden, of we eigenlijk ver af van u staan. Misschien wel bekend met de geschiedenissen, met de boodschap van de Bijbel, maar toch van binnen nog op afstand, gesloten. Misschien vol ongeloof en weerstand. Grote, machtige God, dan bidden wij daarin ook voor elkaar. Wilt u daarin genadig, maar ook krachtig, dat doorbreken, daaruit trekken, opdat wij dicht bij u komen, dat u kennen als de levende, dat we niet meer zonder u kunnen en zonder het bloed van Christus, zonder uw Heilige Geest. Ook wanneer we u van harte mogen kennen en verlangen in uw wegen te wandelen, hebben we toch ook steeds weer die kracht van uw Heilige Geest nodig en uw leiding. Zegen daarvoor ook deze dienst. Wees ons nabij in alle taken die er te verrichten zijn. Als ambtsdragers, koster, organist, schenk u hulp in het luisteren, dat u onze aandacht ook op u gericht mag zijn. Schenk u hulp in het spreken, in het leiden van de dienst. En mogen bovenal ook samen zijn, verbonden in geloof, in liefde, verbonden in uw naam, met elkaar, om u te eren. Gedenk ons zoals gemeente. En Heere, u bidden we ook voor de jongeren van de jeugdvereniging die deze dagen in Westbroek zijn, vanwege een uitwisseling met de jeugdvereniging daar. U danken we dat zulke contacten er mogen zijn en dat jongeren elkaar daarin ook kunnen opzoeken om samen met de Bijbel bezig te zijn, maar ook om elkaar te leren kennen. Zegen hen, geef hen goede dagen en ook als daar vanavond de dienst zal zijn, wilt u ook daar een rijke zegen geven. U bidden we voor de verbreiding van uw woord over heel de wereld, maar ook in ons eigen land, op de plaatsen waar gemeenten samenkomen, het evangelie wordt bediend. Geef dat het evangelie van verzoening van Jezus Christus toch centraal zal staan in de prediking van uw genade, in het wijzen van de enige weg naar het leven. En dat dat tot heil zal zijn van velen. U bidden we, Heere, dat u het geeft dat die boodschap die in de kerk klinkt ook daarbuiten mag doordringen en klinken en verder gebracht wordt in het leven van christenen, in hun woorden, zodat ook anderen getrokken worden en gebracht bij uw gemeente. Zegen ook activiteiten en inspanningen die daarvoor gedaan worden, maar ook het leven van de gelovigen, van uw kinderen, dat daar iets van uit mag gaan van wie u bent. We leggen deze dingen zo voor u neer. We bidden daarin om uw zegen. Maar Heere God, het gaat daarin ook om uw eigen naam. Dat die wordt geheiligd. Dat wij die groot maken. Dat wij die mogen kennen en belijden. Het gaat om uw eigen heilige en goede naam. Dat die in deze wereld wordt geëerd. En dat die alle lof ontvangt. En daarom bidden wij deze dingen ook van u. En hoor dat gebed om Jezus wil. Amen. We lezen vanavond in de Bijbel twee gedeeltes uit het Nieuwe Testament. In de eerste plaats lezen we gedeelte uit de Evangelie. Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 27. Het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 27, de versen 27 tot en met 44. En daarna zullen we ook nog een stukje lezen uit 2 Petrus 2. Tweede brief, zendbrief van de apostel Petrus, hoofdstuk 2, vers 4 tot 11. We lezen eerst uit Matthäus 27, uit dit hoofdstuk is ook de kerntekst voor de preek, en we beginnen te lezen bij vers 27. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van doorns, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ook bespuwden zij hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was. Die dwongen zij om zijn kruis te dragen. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven ze hem wijn vermengd met gal te drinken, maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. En nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden: u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En zij zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen. En wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd: Ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. Ik noem nu eerst de kerntekst als uitgangspunt voor de preek voordat we het andere gedeelte lezen. Het uitgangspunt is vers 39, Matteüs 27, vers 39. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd. Nu lezen we nog een stukje uit 2 Petrus 2. Petrus 2, vers 4 tot en met 11. Want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht, en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven, en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft. Want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardige te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. In het bijzonder echter hen die in onreine begeert het vlees achterna lopen en het gezag verachten, die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt te lasteren. Terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens godslastering tegen hen indienen bij de Heer. Ik heb dit gedeelte er ook bij gelezen, in het bijzonder vanwege wat er geschreven staat over Lot in vers 7 en 8. De rechtvaardige Lot, die woont in hun midden en heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Maar het uitgangspunt is dus uit Matteüs 27, vers 39 over de voorbijgangers die de Heer Jezus lasterden en hun hoofd schudden. En de preek is verdeeld in drie punten. We zien Jezus ten eerste te midden van bespotting, ten tweede aangevallen in zijn geloof en ten derde als verlosser van zondaren. Dus wij zien Jezus te midden van de bespotting, ten tweede aangevallen in zijn geloof en als verlosser van zondaren. We gaan zingen van Psalm 69, de versen 8 en 9. Ook een psalm, een lijdenspsalm, die op verschillende manieren vervuld is in het lijden van de Heer Jezus Christus. U krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collecten die zijn aangekondigd. En dan gaan we zingen van Psalm 69, de versen 8 en 9. Gemeente, een beweging van het hoofd kan heel veel betekenen. Bijvoorbeeld als u op straat uw broer tegenkomt en hij draait zijn hoofd om, zodat hij u niet hoeft te zien wanneer je elkaar passeert. Hij kijkt u met de nek aan. Nou, dat voel je. Of je moet op school bij het vak Engels voor de klas een korte presentatie houden in het Engels over een boekje dat je moest lezen. En terwijl je daar staat, dan zie je hoe de docent de hele tijd maar met zijn hoofd zit te schudden en een brede grijns op zijn gezicht. Wat doe je verkeerd? Is je Engels zo slecht? Ik kan me voorstellen dat een leerling daarvan begint te stotteren en op een gegeven moment niet meer weet hoe het moet. Je voelt je afgewezen. Als iemand met die beweging zijn afkeuring laat merken. In onze tekst komen er mensen langs Golgotha en wanneer zij de Heer Jezus zien aan het kruis, dan schudden ze hun hoofd. Ze lachen om hem. Ze bespotten hem. Ze schudden hun hoofd. En je kunt je hoofd ook totaal anders bewegen. En dan denk ik aan de priestelijke zegen die het volk krijgt opgelegd in naam van God. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Wat is dat voor een beweging? Nou, dat is een beweging dat de Heere zijn gezicht naar ons toekeert. Ik zal dat voor de kinderen met een voorbeeld duidelijk maken. Misschien op school, bij jullie, is er een apart kamertje voor de directeur. En dan moet jij iets gaan vragen aan die directeur. En je komt binnen in zijn kamer en hij zit achter het bureau in de papieren te lezen, streepjes te zetten. En hij gaat gewoon door. Hij kijkt niet even wie er binnenkomt. Nou, dat is eigenlijk niet zo fijn, toch? Mag je nu wel iets vragen of moet je stil wachten? Nou, je stelt je vraag. En als hij dan nee zegt en nog steeds alleen maar kijkt op zijn papier, nou, je voelt je wat onzeker. En je gaat maar gauw weg. Hij keek je niet aan. En weten jullie, weet u, wanneer de Heer ons zegent, dan verheft Hij zijn gezicht over ons. Dat is de Heer die kijkt je aan. Of Hij knikt je toe. Je hoeft niet bang te zijn. Het is goed. Zeg het maar. Wat een verschil eigenlijk, hoe iemand zijn hoofd beweegt. En wanneer de Heer u ziet, gemeente, wat zal Hij dan doen? Wanneer Hij jou hoort praten, wat zal Hij dan doen? Wanneer Hij u thuis bezig ziet, hoe u bent als man voor uw vrouw, als vrouw voor uw man, of voor uw kinderen. Als Hij uw gedachten leest, hier in de kerk, zal de Heere zijn hoofd schudden, met afkeuring, of zal Hij u aankijken en toeknikken. Dat is toch eigenlijk een levensbelangrijke vraag, gemeente. God, de hoogste majesteit, hij zal ook het eindoordeel vellen. En wat zal Hij nu doen wanneer Hij je ziet? Schudt hij zijn hoofd? Of knikt hij je toe? En misschien kunnen we wel zeggen dat ieder mens in zijn hart het toch ook graag wel wil weten. Ergens. Dat je toch wel wil weten, doe ik het goed of zit ik fout? Schudt God zijn hoofd over me of knikt hij me toe? En stel je toch voor dat alle mensen hun hoofd over u schudden en de een na de ander laat zijn afkeuring blijken. Tja, dan zal het wel niks zijn met mij, kun je denken. En dan zal de Heere God zeker ook wel zo over mij denken, dat hij zijn hoofd schudt. Of niet? Zou hij als enige anders oordelen? Nou, op Golgotha, daar bij dat kruis van Christus, leek dat één. En allerlei soorten mensen die hebben hem verworpen. We lezen over de soldaten, we lezen over de overpriesters, over de voorbijgangers. En ze spotten met Christus. En ze schudden hun hoofd over hem. En God, zijn vader, neemt zijn vader het voor hem op? De schriftgeleerden die zeggen tegen elkaar, hij heeft toch gezegd, ik ben Gods zoon. Nou, laat God, laat zijn vader hem dan verlossen. Maar gemeente, de vader antwoordt niet. De vader laat het gebeuren. Die grijpt niet in. Tenminste daar, op Golgotha. Ja, later. Later, als hij Christus doet opstaan uit de doden. Dan geeft de Vader zijn goedkeuring. Maar nu, hier? Nee. God verheft zijn aangezicht niet over Jezus. Hij kijkt hem niet aan. Hij knikt hem niet toe. De mensen die schudden hun hoofd, spottend. En God, zijn Vader, mijn God. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het gaat in deze geschiedenis heel veel over spot en over smaad. Wij denken bij de kruising misschien het eerst aan de vreselijke pijn in het lijf vanwege de martelingen en vanwege het gegeeseld worden. En als je toch urenlang hangend aan zo'n kruis moet sterven, een gruwelijke pijn, die was er ook zeker. Maar de evangelisten, die schrijven veel meer over zijn vernedering. Hoe hij werd bespot. Hoe hij belachelijk werd gemaakt. Ze schrijven over die doornenkroon, over die purperen mantel, over de rietstaf. Hoe ze hem hebben uitgekleed, hoe ze hem aan de schandpaal hebben genageld. En dat bordje. Kijk, dit is de koning der Joden. Smaad en hoon. Dat is een zeer zwaar lijden. Wat we ook veel vinden in klaagpsalmen. Zwaar lijden, dat je wordt veracht en wordt verstoten en vernederd. Dat snijdt diep door je ziel. We weten het wel, hoe erg dat kan zijn voor kinderen. Als ze je allemaal uitlachen. Aha, wat ben jij dom en wat doe jij gek? Als ze allemaal naar je wijzen op het schoolplein. Als ze grapjes over je maken. Dat is vreselijk. Dat is heel akelig. Dat doet pijn van binnen. Dat doet schade. Je gaat je verdrietig voelen, bang. En ik hoop dat de kinderen dat nooit meemaken. Maar bij de Heere Jezus hebben ze dat wel gedaan. Ze hebben hem uitgelachen. dat hij aan het kruis hing. Ze hebben hem bespot. Mooie koning ben jij. De mensen die hebben hem gepest. Vreselijk. Maar er is bij hem wel iets bijzonders aan. Hij moest dat lijden. Dat was zijn opdracht. Het hoorde bij die grote taak die Jezus vervullen zou. Hij moest dat ondergaan en dat deed hij. En de Heer Jezus verdroeg het gewillig. En deze vijandschap tegen hem, die is er vandaag de dag nog steeds. Christus was gekomen als de lijdende knecht van de Heer. En we kunnen zeggen, ja, na zijn dood is hij toch opgewekt op de derde dag. En na zijn dood is hij verheerlijkt. Toen was het lijden voorbij. En hij zit nu aan de rechterhand van zijn Vader, vol van majesteit. En toch, de vijandschap tegen hem, die is er nog steeds. Dat hij wordt bespot. En dat hij wordt vertrapt. En verworpen. Dat is er nog steeds. Zijn naam, Jezus, wordt gelasterd. Zijn aanbod van genade wordt verworpen. Zijn kerk wordt vervolgd en verdrukt. Ziet u, in zekere zin gaat dat nog altijd door. Iedere dag wordt Christus gekruisigd. En de mensen van deze wereld die schudden hun hoofd over hem. Ze spotten met het kruis. Ze misbruiken zijn naam. Heel vaak zelfs gewoon achterloos. Voor hen betekent het niets. Ja, wat Christus de meester is overkomen, dat overkomt ook zijn volgelingen. Zijn kerk. Zo leren we ook uit het Bijbelse onderwijs van Christus en van de apostelen, wat in Jeruzalem was gericht op Jezus, die kruisheuvel. Dat richt zich na zijn opstanding en na zijn hemelvaart op de zijne. Want nu de Heer Jezus lichamelijk niet meer op aarde is, hij is boven. En daarom kan de boze, het hoofd, niet meer raken. En nu schiet hij zijn giftige pijlen af op het lichaam. Het lichaam van Jezus Christus. Dat zijn de gelovigen. In wezen zijn we één geheel. Allen die door het geloof in Christus zijn, die vormen één lichaam met hem, die ons hoofd is. Ze hebben gemeenschap aan zijn lijden. Ja, en straks zullen ze ook delen in zijn heerlijkheid. Want smaad en spot, dat is iets wat je deelt. Dat is iets wat niet alleen u of jou als enkeling treft. Dat treft dan ook je familie bijvoorbeeld. Of de gemeenschap waar je toe behoort. Wanneer er over u een kwaad gerucht de ronde doet. Een ernstig lasterpraatje. Dan komt er iets van de schande ook neer, bijvoorbeeld op uw gezin, of het bedrijf waar je functie hebt. Die raken als het ware daar ook mee belast. Schande en smaad raken niet alleen de enkeling, dat treft ook de mensen om je heen. En die staan dan voor de keus. Die staan voor de keus of ze die smaad samen met u willen ondergaan. Of ze als het ware bij je gaan staan, steunen. Of, als ze dat niet willen, dat ze u gaan mijden. Dat ze afstand voor u nemen, omdat ze er niks mee te maken willen hebben. Dat zet je voor de keus. Nou, de bespotting van Jezus En dan niet alleen die op Golgotha, maar ook vandaag in het misbruik van zijn naam, in het minachten van zijn woord. En als wij dan bij hem horen, als wij een leerling van Christus zijn, als we zelfs worden gerekend als broeders en zusters van Christus, dan raakt die spot ook ons. We delen in die pijn. Ja, Christus had gezegd, in de wereld zult u verdrukking hebben. Ik weet niet waar u aan denkt, bij dat woord verdrukking. Ja, we weten christenen die werden voor de leeuwen gegooid, brandstapels gebracht. Ze zitten in de strafkamp in Noord-Korea. Of ze lijden in een eindeloze gevangenschap in een zeecontainer in Eritrea. Elders in de wereld hebben christenen veel zwaarder te lijden dan wij. En dat is geen vergelijk. Vreselijk. En toch is dat niet alleen verdrukking achter Jezus aan. Nee, die spot die hoort er ook bij. De minachting. Dat ze, ben je op school misschien, hun hoofd schudden om je geloof. Of dat ze u op uw werk de hele dag hun vloeken laten horen. In onze tekst zijn het voorbijgangers die hem lasteren. Ze zijn er niet eens speciaal voor gekomen. Ze komen gewoon voorbij en ach, ze lachen wat om Jezus. Het heeft eigenlijk iets onnadenkends. Die Jezus die laat hen onverschillig. Je zou kunnen zeggen, mensen die misbruiken Gods naam, zo ook vaak in het voorbijgaan. En dat ze nauwelijks beseffen wat ze zeggen, doen ze echt niet altijd uit bewuste vijandschap. Maar ze laten het zich ontvallen. Maar ondertussen, die naam van Jezus, die laat hen koud. Maar als die naam u heilig is, dan snijdt dat door uw ziel, toch? Hoe was dat met Lot, de neef van Abraham? Lot woonde in Sodom en Petrus noemt hem een rechtvaardige. Moest hij daar zijn in Sodom? Dat kunnen we ons afvragen. Lot had gekozen voor de vruchtbare vlakte. En de goddeloosheid van de steden daar, die leek hem nog niet te hinderen. En eerst sloeg hij zijn tent op bij de stad en later woonde hij in die stad. Moest Lot daar zijn? Die vraag die mogen wij onszelf natuurlijk ook wel stellen. Als wij in een omgeving zijn waar Gods naam wordt onteerd, is het nodig dat ik hier ben? Is dit mijn plaats? Of kan ik dit beter mijden? Petrus neemt dat in zijn brief als een gegeven. De rechtvaardige Lot die woonde in een goddeloze stad en daar leed hij onder. Daar heeft hij dag in dag uit zijn ziel gekweld bij dat zien en horen van hun wetteloosheid. Lot had het daar niet gemakkelijk. En wij kunnen wel denken, nou, van Lot, de rechtvaardige, zou toch wel een positieve invloed kunnen uitgaan. Dat hij misschien toch nog iets van een voorbeeld was daar. Maar je krijgt toch de indruk dat het al zo erg was met die stad, dat daar geen ruimte meer voor was. Dat hij meer en meer alleen stond. En wat daar gebeurde. Aan onrecht, aan losbandigheid. Daar wilde Lot zijn ogen niet voor sluiten. Daar kon hij zich niet doof voor houden. Dat is ook zijn rechtvaardigheid. Dat hij er niet aan kon wennen. Is dat herkenbaar gemeend? Als je ergens bent in je dagelijks leven waar de geboden van God niet in tel zijn. Als daar Gods naam om de haverklap klinkt in een vloek. neem dat je mee. Of blijf je toch anders? Voor wie met Christus leeft, ja, kan dat een kwelling zijn. Een kwelling, dag in, dag uit. Steeds toch weer zijn naam ontheiligd. We komen bij het volgende punt in de preek. We zien Jezus te midden van de bespotting, ten tweede aangevallen in zijn geloof. Wanneer we nadenken over laster en spot, dan zit er iets heel uitdagends in. Lasterpraat, beschimpingen, die dagen je uit om te reageren, om te verdedigen, om maar ja, te bewijzen dat die spotter geen gelijk heeft. Probeert je uit je tent te lokken. Kom van je standpunt af. Geef toch toe. Laat los waarvoor wij je bespotten. Kom bij ons, doe het als wij. Dat uitdagende, dat zit in spot. En dat probeert ons dus ook van het geloof af te trekken. Want wat roepen ze Jezus nu toe? Als hij de koning is, laat hem dan van dat kruis afkomen. Als u Gods zoon bent, laat die u dan verlossen. Maar dat is niet zo, bedoelen ze natuurlijk. Geloof er maar niks van dat hij de zoon van God is. Dat geloof je toch niet? Anders zou Jezus echt niet zijn veroordeeld. Zo redeneren ze. Anders zou Jezus echt niet aan die schandpaal hangen. Dat zou toch niet kunnen? Dat zou God toch niet toelaten? Ziet u hoe duivels deze spot eigenlijk is? Het probeert de zoon te doen twijfelen aan de Vader. Het is een aanval op het vertrouwen van Jezus. Het is een satanische verzoeking om te midden van zoveel hoon dat hij zijn Vader zou loslaten. Zijn opdracht aan de kant zou schuiven. Ja, als Christus zo is gemarteld en de soldaten hem zo diep konden vernederen en God niet meer antwoordt. Als God hier niet ingrijpt, dan heeft hij Jezus toch verlaten. Zeg God maar vaarwel. Zegen God en sterf, zou de vrouw van Job zeggen. En niet alleen Jezus werd aangevallen in zijn geloof. Dat gebeurt ook zijn kerk, de leden van zijn lichaam. Er zijn zoveel voorbijgangers die hun hoofd schudden over de christelijke kerk. Er is een wereld die het geloof bespot en laster verspreidt over het dienen van God. Je kunt het aan alle kanten horen en zien. Via de media, in moderne literatuur. Misschien wat je collega's zeggen in de kantine. Dat ze laten merken dat ze dat geloof, dat christelijk geloof, eigenlijk maar achterlijk vinden. En het is toch wel ouderwets om in de Bijbel te geloven. En heel dat verhaal over de eeuwige straf, dat is toch wel heel wreed van God. Enzovoorts. Daar zit iets uitdagends in. Dat is een aanval van de boze op het geloof, dat je aan het twijfelen zou raken, wil ik nog wel bij deze Jezus horen. Die Jezus met zijn heilige geboden, die Jezus met zijn genade voor zondaar. Die Jezus met zijn wonderlijke redding, via zijn dood aan het kruis. Wat is dat voor een verhaal? Wil ik nog langer deze God dienen? Als hij door velen om mij heen wordt veracht, wil ik zijn smaad wel dragen, die op Christus nog altijd neerkomt? Is hij me dat nu echt waard. Let erop, gemeente. Voor die vraag worden wij gesteld in deze verzoeking. Dat vloeken en het lachen om de dienst aan God, dat daagt ons uit. Dat is een aanval op het geloof. Blijven wij dan vertrouwen op Hem? Wat is Hij me nu waard? En kies ik dan toch liever voor die smaad van Christus dan voor de instemming en de steun van de wereld? Nou, wat doet Jezus? Hij aanvaardt dit lijden aan het kruis, zwijgend. Hij gaat niet tegen de spotters in. Hij bestraft hen hier niet. Hij moet ook dit zware lijden dragen. Maar in deze verzoeking wankelt hij niet in geloof. En hij stelt al zijn hoop op God, mijn God. En hij beveelt zijn geest in de handen van zijn Vader. Jezus bleef standvastig. En hij deed het. Voor al de zijnen. Ook wij mogen de Heere niet verloochenen. En soms moeten wij dat lijden zwijgend dragen. Ook de kwelling van het misbruik van Gods naam. Op een zeker moment kon Lot er ook niets meer tegen beginnen. Op andere momenten kunnen we niet zwijgen. En dan moeten wij Christus belijden voor de mensen. Ze mogen toch weten aan welke kant wij staan. En wees niet bang, zegt de Heer. Schaam je niet voor mij. Ja, soms moeten we het zwijgend verdragen met Christus. Bij een andere gelegenheid mogen wij voor zijn naam uitkomen. En laat de Heere dat zelf maar geven op zijn tijd. Dat je voor hem mag uitkomen. Maar beiden, dat verdragen en dat belijden, kan alleen maar door de liefde voor hem, de liefde van het geloof. We komen bij het laatste punt. We zien Jezus te midden van de bespotting. We zien Jezus aangevallen in zijn geloof. En ten derde, als verlosser van zondaren. Ja, die spotters, die geloven het niet. De voorbijgangers, die zien geen verlosser, maar die zien een verliezer. En die soldaten, die dollen met deze nepkoning. Maar het evangelie, dat toont ons de verlosser. Het evangelie laat hier zien de grote redder van zondaren. De borg voor onze ziel. Want Hij, Jezus, is onschuldig. Hij is de rechtvaardige mens die de wet van God heeft volbracht. En Hij ondergaat die diepe vernedering voor onze zaligheid. Hij lijdt onder spot en hoon. Om mensen als wij weer in eer te herstellen. En kijk, zoveel heeft het hem gekost. Kijk hier, zo kostbaar was voor hem, u en jouw ziel. Dat hij dit offer ervoor heeft gebracht. Dat hij deze totale afwijzing door de mensen ervoor heeft willen verdragen. Ja, wij mensen hebben ons die schande waardig gemaakt. Onze dagelijkse zonde. Tergen hem. En de wereld drijft de spot met hem. Door zijn woorden in de wind te slaan en niet te luisteren naar zijn geboden. Maar er gebeurt ook iets anders in deze wereld. Weet u wat er gebeurt? Er worden ook voorbijgangers stilgezet. Mensen die zomaar voorbij kwamen. Mensen die in onverschilligheid de naam van God misbruikten. Mensen die misschien onnadenkend 50 keer op een dag Jezus roepen. Ook voor zulke mensen leed Christus aan het kruis. Het waren willekeurige voorbijgangers. En vandaag de dag dan kan dat een klasgenoot van je zijn. Of een collega op de vrachtwagen. En dan wordt zo iemand stilgezet. Gearresteerd. Want ook vandaag roept de Heere zondaren. Hij roept goddelozen. De Heere God die nodigt vloekers. Vijanden. En hij roept ze genadig tot bekering. Hij roept ze dat ze hun goddeloze wegen verlaten en dat ze zich zouden laten verzoenen met God. Hij zegt, kom maar. Ja, de Heere die breidt zijn handen uit naar deze wereld. Waarin zoveel gebeurt dat tegen hem ingaat. Hij breidt zijn handen uit. Hij zet voorbijgangers stil. En wonderlijk, als dat gebeurt. Wonderlijk, want dan ga je anders naar hem opzien. En ja, ik denk dat je dan wat stil wordt. En dat je taalgebruik gaat veranderen. En dat je gaat zwijgen in eerbied voor God. Je gaat je hoofd buigen. En om genade smeken. Weet u nog, een beweging van het hoofd kan veel zeggen. Voorbijgangers die schudden hun hoofd. Maar dat kan veranderen. Als wij anders naar die gekruisigde leren kijken, dan gaan we ons hoofd buigen. In schuldbesef. Maar we gaan hem ook loven. We gaan ook naar hem opzien. En we krijgen zijn naam lief en we beginnen die naam te eren. Jezus Christus. Die werd in deze wereld verworpen. Ze hebben hem afgewezen. En gemeente, je voelt dat nog steeds. We kunnen het toch dagelijks merken. Dat ze in deze wereld Jezus Christus niet willen. Mensen schudden hun hoofd. Lasteren zijn naam. En als dan zo'n vloek snijdt door je ziel. Dan weten we, dat is niet in de eerste plaats gericht tegen mij, maar dat is gericht tegen hem. En hij, Jezus, hij wilde deze vernedering dragen. En hij heeft het zwijgend gedragen. En waarom? Waarom dat hoofd schudden tegen hem, die afwijzing van de Zoon van God? Omdat er voor ons vrijspraak zou zijn. Opdat zondaren weer kunnen worden aangenomen. Opdat dat hoofdschudden van de rechter tegen zondaren, die afkeuring, dat het zou veranderen in hij heft mijn hoofd omhoog. Hij knikt mij toe. En dat we uit onze schande in eer worden hersteld. Ja, bij dit gedeelte en bij deze preek kun je je ook wel afvragen, waar sta je nu eigenlijk? Waar staat u precies? Nog een voorbijganger. Op wat voor manier dan ook. Of ook stilgezet. Ben jij ook een zondaar die Christus anders ging zien? Niet meer tegenover hem, maar dichterbij gekomen. Voor hem neergevallen, gevlucht naar deze verlosser. Ik stelde die belangrijke vraag. Wat zal de Heere God doen wanneer hij naar u kijkt? Zal hij zijn hoofd schudden, afkeurend? Of zal hij zijn gezicht opheffen om u aan te nemen? Nou, het evangelie van de verzoening, dat maakt u duidelijk. Ieder die tot die gekruisigde is gevlucht. Ieder die niet langer tegenover hem staat, maar wie hem omarmt door het geloof. Wie zegt, mijn verlosser. Ja, over die zondaar verheft de Heere zijn aangezicht En die kijkt hij aan. En daar knikt God je toe. Het is goed. Het is goed, mijn kind. Hoe dat bestaat? Nou, door hem. Dat bestaat door Jezus Christus, de koning aan het kruis. Want door dat geloof in hem worden we met God verzoend. Door het geloof in hem worden wij voor rechtvaardig gehouden. Daarom, zie op hem. Zie op de man van smarten. En God, die zegt tegen je, ja, zo is het goed. Amen. We gaan zingen van Psalm 62, de versen 5 en 8. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. We zingen van Psalm 62, de versen 5 en 8. Laten wij danken en bidden. U brengen wij de dank, Heere, machtige, barmhartige Vader. U danken wij voor die Christus, onze plaats het lijden wilde dragen. U danken voor de heerlijkheid die door het geloof in Hem is te zien. En wilt u ons zo ook geleiden met uw woord, dat we het oog op Hem gericht zullen houden. Ook als in de wereld leven, waarin we nog telkens weer merken hoe er afkeurend over het geloof, over u kan worden gesproken, hoe uw naam wordt misbruikt, hoe minachtend soms. En we bidden, wilt u daarin ons sterken om op u te vertrouwen wanneer de verzoekingen zijn, wanneer ouderen, jongeren, door wat ze horen en zien in deze wereld, aan het wankelen worden gebracht en er wordt getrokken. Waar wil je nu eigenlijk bij horen? Wil je wel bij die gekruisigde horen? Bij die boodschap van genade voor zondaren? Bij die kerk? Wij vragen van u, wilt u daarin dan ook leiden en helpen om de kracht en de waarde te zien van dat leven met u. Van het te mogen behoren bij het lichaam van Christus. Ook al heeft dat nog zo'n vernederde gestalte in deze wereld. Maar dat we leren kruisdragen met het oog op de heerlijkheid die wacht. En met de liefde tot Christus die ons voorging. U bidden we, wilt u zo in ieder nabij zijn. In het bijzonder bidden we voor diegenen onder ons die ook met de daad lijden onder minachting. Als mensen dat zo ervaren, dat op hen wordt neergezien. Als ze worden gemeden. Als kinderen worden gepest. Of jongeren het moeilijk hebben met hun positie tussen anderen. Wij vragen van u, wilt u hen daarin gedenken en helpen? Ook dat ze daaruit kunnen komen. Geef Heer dat we als gemeente ook in deze dingen met elkaar kunnen meeleven. Geef ons er oog voor. U bidden we dat u zo met ons gaat in deze week. In het dagelijks werk mogen we u dienen met de gaven die u geeft, ieder op onze eigen plaats. Geef Heer dat we daarin ook voldoening mogen vinden, vreugde in kunnen vinden. In de gaven van het dagelijks leven, in de talenten die u geeft. Geef dat er ook resultaten en vruchten mogen zijn. En dat we ook daarin u mogen dienen. U bidden we dat u ook een gezegende biddag geeft. Wanneer we zo een speciale dag hebben om te bidden voor gewas en arbeid. Dat we door uw woord daar ook bij worden stilgezet. Wilt u met uw Heilige Geest ons ook te hulp komen. Dat u ons leert bidden. En Heer, wanneer zo in de diensten we samenkomen als gemeente. En ook in de ochtenddienst speciaal de kinderen van de school en ook anderen daarin meekomen, hun ouders of anderen. Wilt u ook daar uw zegen over geven, zodat dat vruchten draagt, zodat dat mensen oud en jong brengt op uw weg, bewaart bij uw naam en dat we een biddend leven leren leiden. Gedenk ons zo allen en hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 119, vers 58. Gij bozen wijkt, opdat ik steeds het gebod van mijn Heer nauwkeurig moog bewaren. Psalm 119, vers 58. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
gesprekken mag houden in klassen, maar ook de dienst mag leiden. Dat u daar ook van u voor mag krijgen. Wie behoort ook